Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Het is mijn allereerste podcast en ergens vind ik het een beetje spannend, maar ergens vind ik het ook wel heel fijn. Want ondanks dat ik best wel veel deel over mijn weg naar zwangerschap en hoe het voor ons ging, is het toch nooit het complete verhaal of misschien ook niet de volledige emotie die erbij hoort, omdat ik dat veel deel via Instagram of via stories en het dan toch korte momenten zijn. En nu kan ik zowel voor mezelf als voor jou gewoon het hele verhaal eigenlijk vertellen. En ergens voelt dat ook altijd nog een beetje gek. Een beetje, nou niet meer spannend, maar wel dat ik denk, ja, wie gaat er nou luisteren naar mijn verhaal? Is mijn verhaal nou zo anders als het verhaal van iemand anders? Of nou ja, dat soort dingen komen er dan in mijn hoofd. Maar juist dat soort dingen zijn ook vaak de dingen waarvan ik denk, ja, ik moet het wel doen. Ik moet er wel doorheen gaan. Want ik weet inmiddels dat het delen van je verhaal, als je zwanger wil worden, maar dat niet zomaar lukt, dat het heel veel kan doen voor iemand anders. En los daarvan is het ook voor mezelf altijd nog een stukje verwerking. Ik zei het vanochtend nog in een gesprek dat ik nog nooit gevoeld heb dat het nu achterwege, of ja, dat het nu weg is, of dat het er nu niet meer is. Ik voel nog steeds zo wat er gebeurde toen wij zwanger wilden worden en dat niet zomaar lukte. En ik kan me nog steeds zoveel situaties voor de geest halen die heftig waren, die heel intens waren, die heel emotioneel waren of misschien juist heel mooi waren. En die verhalen en juist die onderdelen, die mis ik vaak een beetje in de verhalen die je wel kan lezen in blogs of die je op fora tegenkomt. Dus daar wil ik je meer over vertellen in mijn podcast. En dat ga ik doen. Laten we bij het begin beginnen. Of laat ik bij het begin beginnen. Wij trouwden in september 2014. En dat was eigenlijk een beetje het moment dat ik wat last kreeg van de sociale verwachtingen eigenlijk. Als je trouwt of als je al langere tijd bij elkaar bent, dan verwachten mensen op een gegeven moment dat er een kindje komt of dat er een volgende stap in de relatie gezet wordt. Letterlijk wordt dat ook wel zo gezegd. En ik ervaarde dat heel erg na onze trouwdag. Daarvoor was het ook nog wel zo. Maar goed, er werd ook altijd gezegd, ik ben 8 jaar jonger dan dat mijn man is. Dus er werd ook altijd toch wel nog gezegd, ah joh, je bent nog jong, je hebt alle tijd. En zelf ervaarde ik beide niet. Ik ervaarde niet dat we heel erg snel aan kinderen moesten beginnen. Ik ervaarde ook niet dat ik heel jong was en nog alle tijd had. Ik was er simpelweg niet zo heel erg mee bezig. Maar na onze bruiloft werd dat steeds erger. Toen werden echt, nou letterlijk zijn er op onze bruiloft opmerkingen gemaakt als, nou hè, deze hebben we gehad, nu door naar een kindje. En nog letterlijker staat er op ons bord, wat een groot bord is, een soort ja, schrijfbord wat ons gastenboek is van de bruiloft. Daar staat letterlijk een aantal keren op. En nu kinderen of en nu veel neefjes en nichtjes. En hopen dat jullie nu de volgende stap gaan zetten. Dat staat er echt zeker 3 keer op geschreven. Dus het was niet alleen dat ik die druk voelde, maar die werd ook wel echt zo uitgesproken. En het gekke is eigenlijk dat het bij mij een beetje averechts werkte. Dat ik dacht, ja, moet ik hier nou mee bezig zijn? Wil ik dit nou? Ik was, even denken, het is bijna 7 jaar geleden. Ik ben inmiddels 33, dus ik was net 27. Toen dacht ik, ja, wil ik dit? Hè? Is dit wat ik gewoon nu wil? Gaan we hiervoor? Gaan we zo voldoen omdat iedereen dat verwacht? En eigenlijk kwamen we op onze huwelijksreis al vrij snel tot de conclusie dat wij dachten, nou, we zien het eigenlijk wel, weet je. Het hoeft niet nu gelijk en we hebben geen haast. Ik heb ook niet de drang dat het nu moet. Dus we besloten dat ik niet op dat moment zou stoppen met de pil. Maar mede door dat gesprek wat wij samen hadden, was er toch bij ons beiden wel iets ontstaan of zo. Een beetje een gedachte van, nou ja, wanneer dan en hoe gaat dit dan verder? Dus in december hadden we het er weer over, 3 maanden na onze bruiloft. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we wel gewoon dachten, nou ja, we zien het ook allemaal wel. Ik wilde ook realistisch zijn. Ik heb heel lang de pil geslikt, zo'n 14 jaar. Dus ik had ook niet de hoop dat het gelijk zou gaan lukken of dat mijn lichaam gelijk in optimale staat zou zijn. Ik dacht, als ik stop met die pil, dan hoeft het ook gewoon allemaal niet gelijk en dan zien we allemaal wel hoe het uitpakt. Zo gezegd, zo gedaan. Wel nog eventjes hè, met het idee van nou dan plannen we dat nog een beetje. Want stel nou dat het zomaar ineens lukt. Dan ben ik zomaar zwanger en dat is niet handig. Want we gaan nog op wintersport en we gaan nog dit en we gaan nog dat. Dus we besloten dat ik na de wintersport de pil weg zou gooien. En dat we dan ja, het op zijn beloop zouden laten gaan. Ik neem even een slokje thee tussendoor. Letterlijk gooide ik dus echt na de wintersport of op de wintersport nog. De laatste dag gooide ik mijn pilstrip weg en dachten we, nou, dit is het dan. Spannend, want wat staat ons te wachten? Hè? Je hoort ook wel eens verhalen van mensen die zomaar dan zwanger zijn zonder dat ze ongesteld worden. Of mensen waarbij het nou ja, supersnel gaat allemaal. Dat we dachten, jeetje, hoe snel gaat ons leven dan veranderen en hoe snel gaat dat dan gebeuren? Nou, de eerste keer werd ik natuurlijk ongesteld omdat je gewoon je stopweek eigenlijk inlast van de pil. Dus dat was allemaal prima. En daarna dacht ik, nou, nu is het echt. Nu ben ik echt gestopt met de pil. En nu is het maar afwachten hoe mijn lichaam reageert. En dat was het ook, letterlijk afwachten. Want ik ging natuurlijk googlen. Ik ging opzoeken. Hoe werkt dat dan? Wat is dan de normale cyclus? Hoe lang duurt het hele ontpillen verhaal? Wanneer voel ik dan iets? En door Google kwam ik eigenlijk al snel tot de ontdekking dat ik tussen de 28 en de 35 dagen moest wachten voordat ik ongesteld zou worden. Nou, prima termijn. Vond ik allemaal wel heel oké. En ik dacht, nou ja, we zien het allemaal wel. Wat ik direct merkte wel aan mijn lichaam was dat ik echt last had van het ontpillen verhaal. Ik merkte dat ik heel veel hoofdpijn had. Ik was onrustiger. Ik merkte dat ik een heel hoog libido had ineens. Nou, dat is op zich niet negatief voor je relatie. Maar wel iets waarvan ik dacht, jeetje, wat heftig dan die pil. Dat dat dus altijd onderdrukt is eigenlijk. En die hoofdpijn voelde voor mij ook echt als een soort afkickproces of zo. Dat ik daar echt doorheen moest. Maar goed, ondanks dat ik dat niet heel fijn vond, vond ik het wel prettig om te merken dat mijn lichaam dus echt letterlijk dingen aan het afstoten was. Dat het niet meer nodig was, eigenlijk die pilhormonen. En na een dag of 28, of misschien 29, maar ergens in die buurt, begon ik me toch wel een beetje af te vragen van ja, wanneer ga ik dan ongesteld worden? Zal ik dan niet zwanger zijn? En zo begon eigenlijk het eerste verhaal, hè, waar wij dachten of tegen elkaar zeiden van nou, we gaan het eigenlijk allemaal wel zien en we gaan het allemaal wel meemaken, was eigenlijk die eerste maand al gelijk ontzettend onzeker en gelijk ja, instabiel ook. Hè. Ik was er toch mee bezig. Ik zocht toch dingen op van hoe werkt dat dan en hoe gaat dat dan in je lichaam en wat kan ik verbeteren. Maar ergens vond ik ook dat ik mijn lichaam de tijd moest geven en dat ik gewoon rustig moest doen. Maar ja, dat was dan allemaal wel weer lastig. En na 28 dagen ging ik gewoon dagelijks naar de toilet met een tampon in mijn broekzak. Want ja, nu moest het toch wel komen. En ik weet dat ik bij ieder krampje op de wc zat. En altijd gewoon maar dacht dat ik voelde dat ik ongesteld geworden was. Maar het kwam niet. En ook na 35 dagen was het er niet. En ook na 36 dagen was het er niet. En toen dacht ik, ja, moet ik dan nu maar alvast een test doen? Zal ik dan diegene zijn die zomaar zwanger is geworden? Nou ja, lang over nagedacht, of althans veel over nagedacht. Niet heel lang, maar wel, het zat continu in mijn hoofd. En dus besloot ik op een gegeven moment dat ik maar gewoon een test ging doen. Uiteraard wel, hè, alles thuis besproken ook met mijn man. En wat doen we dan? En jeetje, zal dit dan zo zijn? Toch stiekem samen al een beetje fantaseren over wat nou als het zo is. Maar ja, het bleek niet zo te zijn. Althans, ik had geen positieve test in handen. Maar ik was ook niet ongesteld. En dat hele proces, dat duurde echt wel gewoon tot dag 52. Dus hartstikke fijn dat Google je vertelt dat je tussen de 28 en 35 dagen ongesteld moet zijn. Maar bij mij was dat pas na 52 dagen. Ik was echt ontzettend onzeker geworden in die periode. Ik weet nog dat wij op vriendinnenweekend gingen, ook in die periode. En dat ik echt, ik heb daar niet 100% van kunnen genieten. Omdat ik continu bezig was met, zal ik dan nu toch zwanger zijn? Zal het zo zijn? Zal ik ongesteld worden? Of niet? Of continu voelde ik iets in mijn lichaam waarvan ik dacht, ja, nou ja, dan ben ik toch zwanger. Of ja, nou, dan ben ik nu toch misschien wel ongesteld geworden. En ik denk dat dat een beetje de voorbode was van de maanden die daarop volgden. Want doordat de eerste keer 52 dagen, maar daarna bleef mijn cyclus lang en onregelmatig. Daardoor ontdekte ik ook geen patroon eigenlijk. Ik kon gewoon niet ervan op aan dat ik op een bepaalde dag ongesteld zou worden. Of ja, ergens rondom een bepaalde datum. Of nou ja, weet je, het hoeft niet exact op dezelfde dag te zijn, maar gewoon dat je een beetje houvast hebt. En dat had ik echt totaal niet. Ik heb in die eerste periode ook echt mega veel zwangerschapstesten doorheen gejast. Omdat ik maar gewoon zwangerschapstesten bleef doen. Dat was het enige waar ik aan kon merken dat ik niet zwanger was. Want ja, die cyclus, die kwam niet echt goed op gang. Wat ik al zei, de eerste keer duurde 52 dagen. Daarna duurde het een keertje 30 dagen. Dan werd het een keertje 45. Dan werd het 38. Dan werd het 28. Dat ging alle kanten op eigenlijk. Dus continu was ik bezig met, wanneer zou ik ongesteld worden? Welke periode zit ik nu? Ben ik nu vruchtbaar? Ben ik nu niet vruchtbaar? Ik had geen flauw idee. Ik deed maar wat, ook op basis van Google. Dag 14 moest het zijn. Nou ja, oké, proberen we dan maar. Weet je, daar hou je je dan een beetje aan vast. En ja, dit alles duurde echt wel gewoon een maand of 10. Toen, eerder nog, 8 maanden denk ik. Dat was eigenlijk het moment dat ik uit eten ging met een vriendin. En ik zie ons nog binnenstappen daar. Wij gingen naar de plaatselijke sushibar. En we stapten binnen en zij zei tegen mij, ja, nou, jullie zijn al bijna een jaar getrouwd. Hoe zit het eigenlijk met de kinderwens? En van haar kon ik het eigenlijk ontzettend goed hebben. Want zij is zelf, inmiddels wel expert in de fertiliteitstrajecten. Maar toen ook al. Toen hadden zij een dochter van, even denken hoor, 5. Maar voor die tijd hebben zij er 8 jaar over gedaan om haar te mogen krijgen. Dus als iemand weet wat er gaande is in de fertiliteitstrajecten, is zij het wel. Ze zijn van hormonen slikken naar IUI, naar IVF, naar embryoselectie gegaan. Dus zij hebben echt alles doorlopen. Dus van haar kon ik het eigenlijk heel goed hebben. En vond ik het eigenlijk ook wel fijn om het met haar over te hebben. En ik zei tegen haar van, ja, we hebben een kinderwens. Ja, en ik ben gestopt met de pil. Maar hè, daar blijft het eigenlijk nu wel bij. Want ik weet niet hoe het werkt in mijn lichaam. En ik ben nog te onregelmatig ongesteld. En ik moet nog ontpillen. En nu ik het zo vertel, denk ik, oh ja, toen was ik eigenlijk al gelijk weer excuses aan het verzinnen of dingen aan het bagatelliseren. Want dat doe je eigenlijk, hè? Ook voor jezelf, maar ook voor anderen. Maar ons gesprek daar was eigenlijk wel de trigger voor mij. Want zij zei tegen mij, Lot, hou maar op met dat hele stoere gedoe. Ga nou maar gewoon eens naar de huisarts en vraag maar of je je kan laten checken. Weet je, baat het niet, schaadt het niet, misschien kan het niet, misschien moet je nog even wachten, maar misschien kan het wel. En dan weet je in ieder geval, ja, weet je of er iets mis is of niet. En toen zei ze tegen mij dat we daar weggingen, toen zei ze, nou, en dan nu maandag de dokter bellen. En ik zei, ja, dat zal ik doen, echt waar. Maar toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, ze heeft gelijk. Eigenlijk moet ik dit doen. Dus ik besprak het thuis. En mijn man was daar prima mee. En die zei, joh, als dat goed voelt voor jou, dan gaan we dat gewoon doen. En dan gaan we dat gewoon doen. Gaan we onderzoeken. Gaan we naar het ziekenhuis en dan zien we wel. Maar goed, stap 1 is natuurlijk eerst de huisarts. En ik was nog steeds jong. We waren nog geen jaar bezig. Dus ik dacht, ja, moet ik dat nou wel doen? Hè? Je leest altijd overal dat je eerst een jaar af moet wachten. Dus Nou ja, toch maar gebeld die ochtend. Volgens mij was het maandagochtend. Ging ik vrijdagavond uit eten en was het maandagochtend dat ik belde naar de huisarts. En de assistente vroeg mij, mag ik je vragen waar het om gaat? En toen klapte ik dicht. Toen wilde ik dat niet zeggen. En toen zei ik tegen de assistente, dat wil ik liever met de arts bespreken. En dat was eigenlijk een beetje een soort besefmomentje of zo. Dat ik dacht, het zit eigenlijk misschien wel dieper dan dat ik toe wil geven. Deze onzekerheid en deze onrust. En dat bleek ook wel dat ik uiteindelijk bij de huisarts zat. Want zij vroeg mij, een vrouwelijke huisarts gelukkig. Dat maakte het voor mij iets makkelijker, denk ik. Maar zij vroeg mij, waarom ben je hier? Wat kan ik voor je doen? En ja, ik word er een beetje stil van, want ik zie mezelf gewoon weer daar zitten in die kamer. Ik brak volledig. Ik kon het niet tegen haar vertellen op dat moment. Ik kon niet zeggen waar ik daarvoor was. En ik vond het moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om toe te geven dat ik dit had of dat ik iets had. Of maar in ieder geval dat mijn lichaam naar mijn idee niet deed wat het moest doen. En dat ik gewoon toe moest geven eigenlijk dat ik een hulpvraag had. Super fijn gesprek gehad. Hele fijne huisarts. Zij zag natuurlijk ook hoeveel het met mij deed. En hoe ontzettend emotioneel ik eronder was. En zij zei tegen mij, ik ga je doorverwijzen. Jullie krijgen van mij een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Dan kunnen in ieder geval de eerste onderzoeken gedaan worden. En dan weet je iets meer. Of niet. Maar dan weet je in ieder geval, voel je je misschien wat gehoord en begrepen. En nog steeds ben ik haar dankbaar voor het feit dat ze toen zo doortastend is geweest daarmee. En niet gezegd heeft van, probeer het nog maar een half jaar. Hè. Dat hoor je natuurlijk ook. Maar ik kreeg eigenlijk dus na 10 maanden proberen op mijn 27e een doorverwijzing. Ik kreeg een doorverwijzing naar de polyfertiliteit. En toen moest ik bellen. Toen moest ik bellen naar het ziekenhuis, want met die doorverwijzing op zich kan je natuurlijk niks. Je moet natuurlijk wel dan gewoon verder. Dus ik bellen naar het ziekenhuis, mezelf bijeengeraapt, bellen. Ik dacht, dit gaan we doen. Schouders eronder en door. En toen was daar een wachtlijst in het ziekenhuis. Tweede moment eigenlijk die week waarin ik ontzettend emotioneel werd en waarin ik gewoon echt wel een beetje me teruggeworpen voelde of zo. Dat ik dacht, nu heb ik deze stap gezet. Nu wil ik naar het ziekenhuis. Super eng natuurlijk en super spannend allemaal. En toen moesten we wachten. Toen moesten we wachten tot we voor een oriënterend gesprek mochten komen. Ik weet dat het ongeveer een maand was dat we moesten wachten. En nu achteraf denk ik, wat is een maand? Of hoe lang was het nou eigenlijk als je kijkt dat we ook al 10 maanden aan het proberen waren? Maar toen op dat moment voelde het echt alsof het gewoon zo onvoorstelbaar lang duurde. Dat het gewoon, dat er weer een maand voorbij was. Dat er weer een maand weg was zonder een kans gehad te hebben. Of in ieder geval een kans die er misschien is, maar waarvan wij het niet wisten. En dat voelde zo machteloos wederom. En zo onzeker weer. En dat was eigenlijk natuurlijk het start zijn voor alles wat er in een fertiliteitstraject op je afkomt. En alle momenten waarin je moet wachten en afhankelijk bent van de artsen. En ik denk dat daar het begin is geweest voor mij dat ik me redelijk een nummer voelde in het ziekenhuis en niet als persoon gezien voelde. Maar goed, dat is een heel ander verhaal straks. Of misschien een mooi onderwerp voor straks. Uiteindelijk gingen we naar het ziekenhuis. Super fijn hier in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. En niks ten nadele over de gynaecoloog die wij hadden. We hadden echt een super fijne gynaecoloog en die nou ja, ook doortastend. Fijne man om mee te praten. Voelde me ook echt wel gewoon in goede handen. Had het idee dat hij het allemaal wel begreep. En nou ja, ik heb nooit het idee gehad dat hij zomaar iets deed. En dat we ja, niet goed behandeld werden of zo. Eerst voor een gesprek met de uitgebreide vragenlijst. En toen moesten we bloed prikken. Beide. Er ging een potje mee naar huis. Want manlief moest zijn gedeelte in het potje doen. Want ze zeiden bij ons in het ziekenhuis, we testen graag eerst of de zaadkwaliteit voldoende is van de man. Want als daar geen beweging in is, dan hoeven we niet alle ingrijpende onderzoeken te doen bij de vrouw. Nou, gelukkig bleek dat allemaal in orde. Daar was ik wel heel blij mee. Maar goed, dat sterkte ook mijn gevoel wel dat er met mij iets mis was. En dat er bij mij iets niet klopte. En dat het allemaal in mij zat. Hè? Want dat gevoel had ik inmiddels wel heel erg. Want mijn cyclus was niet regelmatig. En ik wist niet wanneer er een eisprong was. En ja, ik gebruikte soms wel 20 dagen achter elkaar ovulatietesten om iets te ontdekken. Maar zag er heel weinig in. Ja, dus dat was eigenlijk de start, de eerste onderzoeken gestart. Ik denk dat ik weet niet hoe vaak ik bloed heb geprikt, maar wel heel regelmatig echo's gehad, waarop ook helemaal niks te zien was. Bloedwaardes waren goed, geen kiestenvorming, geen rare baarmoederafwijkingen. Alles was in dat opzicht gewoon helemaal zoals het moet zijn. Ja, dus we begonnen eigenlijk wel redelijk wat punten af te strepen van de checklist eigenlijk in het ziekenhuis. Of althans, zo voelde dat voor mij dat we echt even de checklist langs gingen. Dus toen bleef er nog over dat er de eileiders misschien verstopt waren. Dus werd het volgende onderzoek ingepland voor mij en dat was de HSG. Gingen eventjes de eileiders doorspuiten. En er werd wel verteld dat het een heftig onderzoek kon zijn. Dus ik had me daarover ook wel ingelezen. En ik las hele verschillende verhalen daarover. Maar ik dacht, nou, we gaan er blanco in en we gaan het wel zien. En daar lag ik op de operatietafel de zoveelste keer dat ik daar alle schaamte voorbij met de benen wijd ging. En ik dacht, nou, dit is nodig, we moeten dit onderzoeken, dus hup, tanden op elkaar en we gaan het allemaal zien. En het deed pijn. Het deed echt ontzettend veel pijn. De ene kant was echt prima te doen, maar de andere kant was echt hels qua pijn. Gewoon. Je voelt het gewoon allemaal naar binnen gespoten worden en je voelt precies wat er gebeurt. En ja, ik vond het echt heel pijnlijk. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat voor iedereen zo is. Maar voor mij was dat wel echt zo. En ik heb echt met tranen in mijn ogen op die behandeltafel gelegen. Het goede nieuws was wel dat het allemaal toegankelijk was. En dat ze dat direct zagen ook op het beeld. Dus dat er ook direct de contrastvloeistof uitkwam eigenlijk. Waardoor er geen afwijkingen gevonden werden. Dus dat was mooi. Dat was goed nieuws. Het enige nadeel was dat ik achteraf gezien allergisch bleek te zijn voor contrastvloeistof. Dus nog voordat ik het kamertje had verlaten, werd ik weer op een bedje gelegd en werd ik naar de eerste hulp gereden. Omdat ik een extreme allergische reactie kreeg. Dus zo belandde ik van fertiliteitspolie naar de eerste hulp en kreeg ik daar weer nieuwe medicatie toegediend. En ja, gingen we eigenlijk van het ene moment naar het andere moment. Daarna was het eigenlijk vrij onduidelijk. Want ja, er was dus geen reden. Er was bij ons geen reden waarom wij niet zwanger raakten. En inmiddels praten we over dat we al ruim een jaar gestopt waren met de pil. Want alle onderzoeken, dat duurt natuurlijk eventjes voordat het allemaal gedaan is. En voordat alle uitslagen er zijn. Dus het was ruim een jaar dat we bezig waren eigenlijk zonder resultaat. Nooit zwanger geweest in de tussentijd en alleen maar een onregelmatige cyclus gehad. Maar ja, nu dus met officieel een diagnose. En die diagnose luidt onbegrepen onvruchtbaarheid of onverklaarbaar onvruchtbaarheid. Nou, daar gingen we naar huis weer, na alle onderzoeken. En ik denk dat dat wel een van de heftigste momenten was toen. Dat we alle onderzoeken gedaan hadden. Dat er nog steeds bij ons een soort idee was dat er iets niet klopte. Maar dat er geen diagnose gesteld kon worden. Dat we gewoon beide gezond waren. En wat natuurlijk heel fijn is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is natuurlijk super fijn om te weten dat het allemaal werkt en dat het allemaal gezond is. Maar waarom lukt het dan niet? Waarom ben je dan onvruchtbaar volgens die diagnose? Want als je gezond zou zijn, zou het moeten werken en dan zou het moeten lukken. Maar het lukt niet. En ik heb nog steeds een onregelmatige cyclus. Dus dat was wel echt mega frustrerend. Ik had ergens ook wel hoop of zo dat er in het ziekenhuis dan toch iets gevonden zou worden. Dat we dat aan konden pakken en dat we dan verder zouden kunnen. Dat we dan het resultaat van een zwangerschap zouden bereiken. Maar ja, dat bleek dus niet het geval. We kregen wel als advies van de gynaecoloog toen, of op advies van de gynaecoloog, kregen we hormonen. Ik kreeg hormonen. Ik ging aan de Clomid, aan de pilletjes, om ervoor te zorgen dat mijn cyclus regelmatiger zou worden. Om te kijken of we daarmee dus ook een stabiele eisprong konden vinden. Ik kreeg de laagste dosis, 50 milligram, om te kijken hoe dat aan zou slaan. En ik weet nog dat ik het de eerste keer slikte en dat ik me toen een beetje moedeloos voelde of zo. Dat ik dacht, oké, ik slik deze pilletjes, maar wat gaat dit doen eigenlijk? Hè? Waarom slik ik dit? Wat heeft dit voor zin? En wat doe ik ermee? Ik denk ook echt oprecht, nu ik dit zo zeg, dat ik het niet heel erg vertrouwde. Omdat ik het ook niet helemaal begreep. Ik bedoel, er wordt gezegd in het ziekenhuis dat er geen oorzaak is en geen reden. Maar ik kreeg wel een medicijn om het op te lossen. Maar wat los ik dan op? Wat pak ik hiermee aan? Nou, dat gevoel bleef bij mij heel lang hangen. En we zouden 6 Clomid-rondes doen voordat we zouden kijken wat er dan verder nodig was. En we eventueel door zouden gaan voor een IUI-traject. En de eerste 3 rondes vond ik het heel heftig. Ik vond het heel heftig hoe mijn lichaam reageerde op die pilletjes. Ik had echt ontzettend veel last van nachtelijk zweten, maar niet een klein beetje, maar gewoon echt wel je bed moeten verschonen 's nachts. En dat was vooral dan in de week dat ik die pilletjes moest slikken. 5 dagen lang die pillen slikken betekent dus echt gewoon 5 dagen lang wakker worden 's nachts, badend in het zweet. Ik merkte gelijk dat mijn huid heel onrustig werd. Dat is altijd een kwetsbaar ding bij mij. Mijn huid reageert heel snel ergens op, maar ik had echt, nou, een voorhoofd van een puber. Gewoon een en al bulten, puisjes, alles wat je maar kan bedenken. En ik werd daar gewoon echt heel ongelukkig van. Ik werd heel, heel erg verdrietig van mijn eigen spiegelbeeld. En gewoon van het feit dat ik dit aan het slikken was. Maar dat dus zoveel troep mijn lichaam inging. Terwijl ik er eigenlijk gewoon het idee had van, ja, waarom slik ik dit? Ja, ik wil zwanger worden en ja, ik wil dat dat gaat lukken. Maar waarom slik ik deze pil? Want er is geen diagnose gesteld. Nou, uiteindelijk ben ik dat gewoon blijven slikken. Want ja, ik wilde ook het doel behalen van die zwangerschap. Ik wilde gewoon die kant op gaan. Dus ik ben gewoon de Clomid door blijven slikken. En we bleven op 50 milligram. Omdat de gynaecoloog vond dat mijn cyclus stabiel werd. Ja, ik ben een beetje stil. Vooral omdat de gynaecoloog vond het stabiel en die vond het regelmatig. Maar in mijn ogen is regelmatig, of was regelmatig toen, dat het hetzelfde aantal dagen zou zijn. En dat was het nog steeds niet. De ene keer was het 30 dagen, dan was het 33 dagen. Het was inmiddels wel onder de 35 dagen, dat moet ik toegeven. Maar nog steeds vond ik het niet stabiel en nog steeds, nou ja, was het voor mij niet regelmatig genoeg. Dus ik raakte eigenlijk ook een beetje in zo'n fase dat ik dacht, ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik had het gevoel dat ik een medicijn aan het slikken was, terwijl dat niet oploste wat het zou moeten oplossen. Een beetje het idee van, nou ja, je hebt geen hoofdpijn, maar neem maar alvast een paracetamol, want dan krijg je het ook niet. En daarnaast had ik ook het idee dat dit het niet was of zo. Dat dit me niet ging helpen. Ik deed het, want ja, je vertrouwt toch ergens op de artsen. Maar voelde me er niet helemaal oké bij. En na ronde 4 had ik toen besloten dat dit niet ging zijn. We waren toen inmiddels bij de gynaecoloog weer geweest. En die was heel tevreden. En die zei van, nou weet je, ik geef jullie wel vast een informatiefolder mee voor IUI. Want stel dat het de komende twee rondes ook niet lukt. Dan gaan we daar naartoe. En ja, ik heb letterlijk gezegd toen. Ik weet echt nog precies waar we reden in de auto en hoe we zaten. Dat we terugreden uit het ziekenhuis, zei ik, nou ja, weet je, misschien is dat IUI dan wat het moet zijn. Dat is dan maar zo. En we hebben nog grapjes gemaakt over het feit dat ze in een IUI-folder zeggen, hè, dat je ervan uit moet gaan, of in ieder geval rekening mee moet houden, dat er een kans is op meerlingenzwangerschap. Dat ik zei, nou ja, als er dan 2 of 3 zijn, dan is dat maar zo. Dan was dit nodig en dan zijn we maar gelijk klaar. Die grapjes hebben we daar wel over gemaakt. Maar toch voelde het gek. Het was niet oké of zo. Het voelde voor mij alsof ik dan nog een stap verder ging. En dat me dat niet heel veel ging opleveren of zo. Dus ja, ik werd er niet heel blij van. Toen besloot ik wel ook gewoon gelijk dat ik mijn vriend Google er weer bij zou pakken. En dat ik nog een keer op zoek zou gaan naar wat ik dan zelf zou kunnen doen. Het voelde voor mij zo raar dat er gewoon geen enkele optie was wat ik zelf kon doen. Dat ik maar afhankelijk was van de ziekenhuizen. Terwijl er was ook geen diagnose. Letterlijk gezien was ik niet ziek, maar ik liep wel in het ziekenhuis rond. En ik behaalde het resultaat niet wat ik wilde behalen. Ook niet met hulp van het ziekenhuis. Dus ik ging nog een keer googlen. En dit klinkt heel kort hoor, maar dit is wel echt een zoektocht geweest van een aantal dagen. Ja, ik zeg dagen en dan moest ik even over nadenken of dat misschien niet langer was. Maar ik denk dat het over dagen ging. En dat ik toen uiteindelijk op profiel terecht kwam van iemand die hormooncoaching had gedaan. En ik had al meer gelezen over hormonen en wat je daar zelf in kon doen. En ik vond het altijd wel een beetje zweverig en afstandelijk. Maar haar verhaal was dat zij de diagnose PCOS had gekregen een aantal jaar geleden. En dat er altijd tegen haar gezegd was van, nou, als jij kinderen wil krijgen, dan kom je maar weer terug en dan beginnen we met hormonen. En zij dacht zelf, nou, dat gaan we niet doen. Dat moet op een andere manier kunnen. Dus zij is zelf heel erg gaan onderzoeken, wat kan er dan? En nou ja, daar zijn dus verschillende manieren voor. Maar uiteindelijk heeft zij dus als resultaat behaald dat zij op dit moment geen PCOS-klachten meer heeft. En het mooie daarvan is dat zij ook inmiddels 3 kinderen heeft die ze op de natuurlijke weg gekregen heeft. Dus wat het voor mij heel erg was in haar verhaal, want ik had dan wel geen PCOS-diagnose, maar ik had wel naar mijn idee symptomen daarvan. En ik vond ook echt wel gewoon haar resultaat. Weet je, op de natuurlijke manier zwanger worden klonk voor mij veel fijner en veel logischer dan hoe ik nu bezig was. Dus ik heb lang getwijfeld. Heel vaak haar profiel bekeken, heel vaak haar verhaal gelezen en uiteindelijk haar een berichtje gestuurd. Met mijn verhaal daarin van, nou ja, ik heb geen PCOS, ik heb de diagnose onbegrepen onvruchtbaarheid. Herken me wel in een aantal PCOS-kenmerken. Maar ik zou graag willen weten of jij iets voor mij kan betekenen of dat ik door middel van jouw begeleiding daar iets mee kan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij samen begonnen daarmee. En heel basis, want ik heb bij haar echt een aantal weken een traject doorlopen, maar echt met een aantal gesprekken. Maar wel heel basic in de zin van, welke voeding kan ik nog anders doen? Waar kan ik verbeteringen aanbrengen? En welke sporten doe ik? Wat is daar goed voor mijn hormonen en wat niet? En het resultaat was echt verbluffend gewoon. De eerste maand of de eerste cyclus eigenlijk, nadat ik met wat aanpassingen begonnen was, had ik gewoon echt een hele korte cyclus ineens. Had ik gewoon een cyclus van, ik zeg nu uit mijn hoofd, volgens mij 30 dagen. En dat was gewoon echt een cyclus waarbij ik ook, voordat ik ongesteld werd, gewoon, ik had het idee dat ik een ijsprong voelde. Ik had het idee dat ik gewoon minder last had van alle bijwerkingen die ik had van de klomiet. Ik had het idee dat mijn huid wat rustiger werd. Ik had het idee dat mijn haar minder uitviel. Het waren echt heel veel dingen die anders waren ineens. Terwijl ik voor mijn idee niet eens heel veel anders deed qua voeding. Ja, ik deed dingen als, daarvoor gebruikte ik al nooit veel zuivel, maar dat had ik vervangen voor sojamelk. Maar soja, dat raden zij mij af, omdat het niet zo heel goed was voor mijn hormonen. Dus ik ben gestopt met soja. Ik ben overgestapt op meer vetten eten. Ik heb meer eiwitten toegevoegd. Dat soort kleine dingen eigenlijk. Had ik dus eigenlijk al gelijk zoveel resultaat mee. En dat sterkte mij ook, omdat ik dacht, jeetje, ik voel me zoveel beter. En ik zie er beter uit ook gewoon. En ik heb nog maar zo'n kleine verandering eigenlijk aangebracht. En ik ging ermee door. Vol goede moed. En ik merkte dat het steeds makkelijker werd ook. Dat ik steeds meer erin kwam en steeds meer ging onderzoeken wat ik dan fijn vond en wat ik niet fijn vond. En de tweede maand moest ik eigenlijk ongesteld worden. En ik ging er dus een beetje van uit dat ik weer rond die 30 dagen zou zitten. Maar toen werd ik niet ongesteld. En toen dacht ik, oké, dit is niet helemaal de bedoeling. En dit is ook niet wat ik gedacht had. Omdat ik zoveel verbeteringen nu had opgemerkt, dacht ik, dit kan toch niet dat het nu niet goed is. En ik weet nog dat ik ook echt geen zwangerschapstest durfde te doen. Omdat ik het zo vaak gedaan had en zo vaak teleurgesteld was gewoon. En iedere keer weer, als ik dacht, nu heb ik echt last van mijn borsten. Dan deed ik een test en dan was ik weer niet zwanger. En dan was het weer anders en moest ik toch weer wachten op die ongesteldheid. Dus ik heb het echt best wel uitgesteld. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar ik weet nog wel dat ik het uitgesteld heb. Totdat ik op zaterdagochtend, eigenlijk die vrijdag al, had ik besloten van als ik vandaag niet ongesteld word, dan doe ik morgen een test. Want die zaterdag zouden wij een kroegtocht hebben. En ja, weet je, na 2 jaar bezig geweest te zijn, wil je niet op een kroegentocht zijn en daar de nodige drankjes drinken, terwijl je misschien wel zwanger bent. Dat risico wil je gewoon niet lopen. Dus die ochtend was ik heel vroeg wakker. Ik weet niet eens meer hoe vroeg. En we hadden geen kinderen op dat moment, dus was het sowieso heel snel al vroeg. Maar ik weet dat ik wakker werd en dat ik dacht, oké, ik moet nu echt gaan plassen en ik moet dus echt die test gaan doen. Dus ik eerst naar beneden. Test meegenomen, ik beneden geplast. Nee, boven geplast trouwens. Ik heb boven geplast, weet ik nog. Ja. En test gedaan en bijna direct, ik had de Clear Blue test, bijna direct stond er een plus in mijn scherm. En ondanks dat ik zo vaak zwangerschapstesten had gedaan waarbij negatief was, dus waarbij geen plus stond, had ik geen flauw idee wat een plus was. Echt, ik weet nog hoe ik me zo ontzettend raar voelde op dat moment. Ik dacht, nee, dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. Staat hier nou gewoon iets anders? En wat is dit? Misschien is de test niet goed. En een en al 1001 gedachten door mijn hoofd eigenlijk. En ik ben naar beneden gegaan om op de laptop op te zoeken, letterlijk op Google, wat betekent een plus op een test? Gewoon echt dat ik echt clear blue positief en dat ik weet je, dat ingetoetst heb. En dat ik dacht, ik moet weten wat dit is, wat dit betekent. En ook op internet stond dat dat een positieve test was. Dus ik ben trillend en huilend naar boven teruggelopen. En ik zei iets in de trant van, schat, kijk. En ik heb hem de test laten zien en we hebben gewoon echt samen gehuild in bed, dat we echt dachten, dit moment gewoon, is het is er gewoon eindelijk. En nu ik dit zeg, word ik echt gewoon, ik voel het gewoon weer in mijn buik en ik voel gewoon ook de emotie weer hierbij. Want 2 jaar lang hoopten we dit moment mee te maken. En 2 jaar lang heb ik bij iedere test gedacht, zal het? Nee, het zal wel niet. Nee, het kan niet. Nee, het gebeurt niet. Nee, het is toch wel, weet je, het is niet gelukt. Vertelde ik mezelf dat het allemaal, dat het toch niet zo zou zijn om mezelf in te dekken. En het moment dat ik die zwangerschapstest deed en dat die positief bleek te zijn, was, ja, bizar. Het was echt zo bizar dat eindelijk dat moment er was. Dat ik eindelijk die positieve test in handen had. En dat die test het dus zei. En er was ook ontzettend veel ongeloof gelijk. Want het vertrouwen in mijn lichaam was natuurlijk echt inmiddels wel gewoon geschaad. En het ongeloof van jeetje, zal het dan nu echt zo zijn? En is het echt daar gewoon alles wat er door je hoofd heen gaat? En we hebben die dag, voordat we naar die kroegentocht gingen, nog 3 testen gedaan, geloof ik. En ze waren allemaal positief. En ik ben naar die kroegentest. Zie, ik ben helemaal in de war gelijk. Naar die kroegentocht gegaan. En ik heb een smoes gebruikt dat ik last had van mijn rug. En dat ik daardoor een zware pijnstiller had gebruikt, waardoor ik die eerste paar uur niet kon drinken. Ik dacht, ja, dan is de rest allemaal zo. Hebben die al genoeg gedronken, waardoor ze het daarna vast niet meer doorhebben dat ik niet drink of dat ik het op de grond gooi of dat soort dingen. Dus ik heb die kroegentocht doorgemaakt met stiekem water drinken in de wc en af en toe een glas water tussendoor halen bij de bar en zo. Ieder drankje wat ik verder kreeg heb ik op de grond gegooid. En het idee dat ik daar stond terwijl ik zwanger was, was zo, zo ontzettend bizar en zo onwerkelijk dat het er was. En ik weet nog dat ik, nou ja, dit speelde natuurlijk dan in het weekend. En dan moest ik die week bellen naar het ziekenhuis. Moest ik doorgeven hoe en wat. En ik weet dat ik belde en dat ik echt dacht, maar nu ga ik het fertiliteitstraject stopzetten. En hoe dan? Want dit is alleen maar een test die mij laat zien dat ik zwanger ben. Ik heb geen idee en ik weet het niet. En nou ja, ook hierin werd ik heen en weer gesmeten eigenlijk tussen gevoelens en gewoon heftige emoties. Omdat ik het allemaal niet wist en omdat het zo onwerkelijk was dat het moment eindelijk daar was dat ik gewoon zwanger was. Maar hoe bijzonder dat ik, ja, pas 2 maanden bezig was eigenlijk met hormooncoaching en het herstellen van mijn eigen hormonen. En simpele aanpassingen deed in mijn voeding en simpele aanpassingen deed in beweging. En dat het zo'n resultaat had, dat had ik echt niet durven dromen en ook niet durven hopen eigenlijk. En tuurlijk las ik wel verhalen daarover en zie dat andere mensen dat hebben. Maar dat is zo, zo bizar dat het zo'n uitwerking had. En ik moet er ook bij zeggen dat ik wel gewoon echt ook altijd sceptisch ben geweest daarin. Hè? Dat ik ook gewoon altijd gedacht heb, ja, is dit het dan? Is dit hetgeen wat mij geholpen heeft? En wat, ja, weet je, was het ook niet gewoon nu het moment? Had ik niet genoeg gedaan? Of was het niet gewoon door hormonen die aansloegen? Of hè, hoezo zou dit het dan geweest zijn? En dat gevoel heb ik best wel lang gehad. Nou moet ik wel eerlijk toegeven dat gevoel wel naar de achtergrond ging dat ik eenmaal zwanger was. Toen dacht ik, ja, weet je, heel lullig. Maar ik had op dat moment het doel behaald en ik had het resultaat behaald wat ik wilde behalen. Dus het was een fantastisch middel geweest. Maar of dat het nou wel of niet was, maakte me ook eigenlijk niet zo heel veel meer uit, want ik was zwanger. Maar na 9 maanden werd onze dochter geboren. Perfecte zwangerschap gehad, waarin ik echt niet alle voedingstips opgevolgd heb nog steeds hoor toen. Want ja, weet je, ik had gewoon ook echt soms behoefte aan heel ander eten en hele andere cravings, zoals we dat noemen. Tijdens de borstvoedingsperiode van mijn dochter werd ik niet ongesteld. Dat vond ik toen een heel fijn voordeel, omdat ik gewoon toen heel lang niet ongesteld was. Maar dat ik daarmee stopte, was het eigenlijk wel weer zo'n momentje dat ik dacht, oh ja, ik ben nu eigenlijk wel heel benieuwd hoe mijn lichaam zich gaat herpakken en gaat herstellen. En de eerste keer dat ik ongesteld werd, was vrij snel. In die zin dat het een keurige cyclus leek te zijn. Maar helaas was het daarna toch ook wel weer onregelmatig. En duurde het soms echt wel lang. Ik heb echt wel weer cyclussen gehad van 45 dagen. En dat was eigenlijk na 3 keer wel voor mij het moment dat ik dacht... ja, dit is niet wat ik wil. Weet je, ik heb gezien dat het hormooncoaching en werken aan mijn hormonen... zoiets moois voor mij betekende... Laat ik nu alvast preventief daarmee aan de slag gaan om te kijken of dat dus echt werkt. En ik moet er wel bij zeggen dat wij na de geboorte van onze dochter besloten hadden geen anticonceptie te gaan, of in ieder geval geen hormonale anticonceptie te gaan gebruiken. Ik wilde het niet meer. Ik wilde niet meer al die hormonen in mijn lichaam. Maar ook zeiden we tegen elkaar, we hebben nu meegemaakt hoe het kan zijn als je een kinderwens hebt en het niet direct in vervulling gaat. Dus we zien het wel. We laten het wel op zijn beloop. Mocht er een tweede kindje komen, dan is dat kindje meer dan welkom. En dan zien we allemaal wel weer hoe we dat doen. Dus geen hormonale anticonceptie. Nou ja, toen eerst onregelmatig ongesteld. En daarna ging ik aan de slag met mijn voeding. En nu zou ik het in het allermooiste verhaal natuurlijk willen vertellen dat het fantastisch uitpakte en dat ik heel stabiel ongesteld werd. En dat het voor mijn lichaam fantastisch is en de methode. Maar heel eerlijk kan ik dat niet zo goed vertellen. Want ik moet erbij zeggen dat ik toen een aantal aanpassingen heb gedaan. Ik heb toen ook niet alles direct weer gedaan. Maar wel dat ik weer terugging naar de basis. Dus meer vetten, meer eiwitten, zuivel vermijden. Echt gewoon weer daar naartoe. En dat gebeurde allemaal in juli. En op 15 augustus 2018 deed ik een positieve test. Wederom was ik zwanger voor de 2e keer. En deze positieve test was nou misschien nog wel gekker en nog wel bijzonderder dan de eerste. Want de eerste keer waren we er echt wel mee bezig en weet je dat het moment kan komen. En nu was ik eigenlijk vooral gefocust op het gezond krijgen van mijn lichaam. En heb ik dus in een aanpassingen gedaan. En binnen een maand was ik dus gewoon zwanger van onze tweede. En dat was voor mij echt het moment dat ik dacht, ja, hormooncoaching is geen toeval. En het is geen toeval dat ik dus nu voor de 2e keer zwanger ben. Dus daarbij, dat was eigenlijk het moment dat ik besloot, Oké, dit is mijn verhaal en dit is wat ik mee heb gemaakt en dit is wat ik over wil brengen eigenlijk naar anderen en waar ik anderen in wil steunen en waar ik anderen mee wil helpen ook. Want mijn verhaal is niet identiek, het is wel identiek, ik bedoel helemaal niet identiek, mijn verhaal is niet speciaal in die zin, want iedereen die in een fertiliteitstraject loopt of een kinderwens heeft, die heeft dit soort dingen en die loopt tegen dit soort dingen aan. En soms word je zo ontzettend onzeker van de dingen die je gewoon nog niet kent, of dat je je lichaam niet kent of niet meer vertrouwt op je lichaam. En het hele hormooncoachingstuk gaf mij gewoon zoveel vertrouwen en zoveel mooie inzichten ook in mijn eigen lichaam, dat ik het gewoon niet anders kon dan hier gewoon iets mee doen. Dus ik heb toen besloten om te gaan studeren. Ik ben echt volledig ondergedoken in de wereld van hormonen. En mag mezelf sinds nu ruim een jaar hormooncoach noemen. En het mooie is dat ik mijn verhaal dus ook echt gewoon kan inzetten om andere vrouwen te helpen. En al is het alleen al om de gevoelens te delen en te inspireren daarop. Want een zwangerschapstraject, of het nou wel of niet in het ziekenhuis is, maar vanaf het moment dat je die wens hebt en dat je samen uitspreekt dat je voor een kindje wil gaan, duurt iedere maand dat het niet zo is, duurt te lang. En ja, dat maakt het gewoon ontzettend intens en ontzettend kwetsbaar en soms heel erg verdrietig en soms heel erg mooi. En het staat zo bol van allerlei emoties en allerlei gevoelens dat ik zo fijn vind dat ik mijn gevoelens en emotie en traject daarmee kan delen. Maar ook dat ik daarin een steun kan zijn voor andere vrouwen. Want je bent niet alleen en je bent niet de enige. En je bent ook per definitie niet de schuldige daaraan. Hè? Dat was ook iets, ik voelde me altijd zo schuldig en zo nou ja, misvormd is niet het juiste woord, maar dat ik wel echt voelde dat er bij mij iets niet goed zat. En dat ik nu ontdekt heb wat er niet goed zat in mijn lichaam, wat ik dus heel makkelijk zelf aan kon passen. Dat gaf me zoveel extra vertrouwen en zoveel meer goed inzicht, maar ook een veel beter gevoel over mezelf. Dat ik gewoon veel meer op mijn lichaam kan vertrouwen. En dat, ja, dat is gewoon echt iets wonderbaarlijks wat er gebeurd is. En kijk, het meest wonderbaarlijke is natuurlijk dat ik nu af en toe achter me kijk en dat er dan gewoon kinderspeelgoed staat. En dat ik gewoon twee kinderen heb. En dat ik gewoon, ondanks de diagnose onbegrepen onvruchtbaarheid, dus op twee verschillende manieren zwanger heb mogen raken nu. Dat ik een medisch traject heb doorlopen, maar ook heb mogen ervaren hoe het is om op een natuurlijke manier zwanger te worden. En dat hele traject en al die emoties en poespas en alles wat daarbij komt kijken, dat niet nodig is geweest de tweede keer. En dat, ja, dat is zoiets dankbaars en dat is zoiets moois. Dat kan ik niet anders dan blijven vertellen, omdat ik gewoon hoop dat ik daarmee ook andere vrouwen inspireer. En al is het alleen al voor een luisterend oor en gewoon anderen laten weten dat het niet zo eenzaam is als dat je denkt. Want echt, ik zie het in de praktijk ook gewoon voorbij komen. En ik zie het aan de vrouwen die ik nu inmiddels mag begeleiden, dat er zo ontzettend veel schaamte en gebrek aan vertrouwen is. En dat is echt iets wat gewoon, wat ik zelf ook had, maar waarvan ik zie dat het gewoon echt anders kan. En dat is het mooie aan dit hele verhaal. Kijk, inmiddels heb ik gewoon bijna een uur volgepraat om mijn verhaal met jou te delen. En ik vind het super fijn dat je geluisterd hebt naar mijn verhaal en dat ik dit met jou mocht delen. En ook mijn eigen emoties nu hier weer volop ingevoeld heb. En ik hoop dat het iets voor je kan betekenen en dat je je er fijn bij voelt. En dat het je steun biedt, welk moment je dan ook staat in jouw traject en waar je dan ook nu bent. Maar dat het je in ieder geval inzichten kan geven of misschien vertrouwen, hoop, wat het dan ook is. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar mijn eerste podcast. Maar ook dankjewel voor het luisteren naar mijn verhaal. En tot snel, tot de volgende podcast.